Een hele goede morgen allemaal. Ik mag u allereerst er groeten overbrengen van onze gemeente, de buurtkerk. We hebben ook goed nieuws voor volgend jaar. De gemeente heeft toch weer besloten om de subsidie wel te verstrekken nog voor 2 jaar. Zodat we ook weer rustig kunnen groeien. En ze zien toch ook in dat we met onze voedselbank, met onze kledingbeurs en dat soort activiteiten toch wel hele goede bijdrage leveren ook aan de samenleving in Utrecht, vooral ook aan de minder bedeelden. En bijkomend voordeel is ook dat we de mensen gelijk kunnen vertellen over de Heer Jezus en ook uit kunnen nodigen in de dienst. Dus het is een win-win situatie eigenlijk. Ik weet nog dat we begonnen en toen sprak ik een dominee en die zei van ja André, dat moet je eigenlijk niet doen. Je moet dat gescheiden houden, dat sociaal-maatschappelijke en het evangelie. En toen dacht ik van nee, dat is ons DNA, dat is juist onze opdracht. Goed zijn voor de mensen, maar tegelijkertijd ook het evangelie brengen. Dus dat hebben we ook altijd gedaan en kansen benut, waar mogelijk, ook voor de mensen bidden. En dat is gewoon heel belangrijk. Maar heel hartelijk bedankt daarvoor, dat u ons wil steunen. Persoonlijk heb ik wat moeilijk jaren achter de rug. Ik heb wat fysieke problemen. Ik zit eigenlijk wel in de lift. Een ingreep aan mijn heup gehad. Er zat een zenuw bekneld. Heel veel last van gehad. En toen ik daarvan geholpen was, toen schoot het in mijn nek. Denk door verkeerde houding aan te meten. Toen heb ik een MRI laten maken en het bleek dat ik 2 lichte hernia's had en 2 zware, ernstige. Met uitvallen mijn arm ook. En die neuroloog die zag er somber in. Die zei van ja, ik denk niet dat je het met fysiotherapie gaat redden. Maar omdat het nog vrij recent is dat je die klachten hebt, dan gaan we het toch proberen. En eigenlijk, ja, godzijdank, ben ik pijnvrij van mijn nek. En mijn heup heb ik nog wel last van. Maar het blijft een beetje sudderen, modderen, maar het zit wel in de lift. Ik voel me weer fitter, dus daar ben ik de Heer ook dankbaar voor. Maar dat was ook de reden waardoor ik vorige keer hier niet kon komen. Toen kreeg ik net die ingreep in het ziekenhuis. Goed, vandaag wat anders. Vandaag staan we stil bij een bijzonder Bijbels beeld. Ik vind het zelf een heel mooi beeld. Het neemt ons mee van donker naar licht. En dan heb ik het over de hinde van de dageraad. U kent het vast. En dit Bijbelse beeld dat laat ook zien dat de nacht niet het laatste woord heeft. We beginnen bij het Bijbelboek Habakuk, hoofdstuk 3. Het is een heel bijzonder Bijbelboek. Het is zowel een krachtig gebed als een profetische lofzang. Habakuk leeft in een tijd van grote onzekerheid. De Babyloniërs komen. Het oordeel komt eigenlijk steeds dichterbij en het land zal zwaar getroffen worden. Er wachten moeilijke, onzekere en pijnlijke jaren. En Habakuk die weet het al. Maar Habakuk die sluit zijn ogen daar niet voor. Hij ontkent die werkelijkheid niet. En hij kijkt die werkelijkheid eigenlijk recht in de ogen. Hij ziet die donkere wolken aan de horizon. En hij weet al wat er gaat gebeuren. Maar dan, midden in die werkelijkheid, in die onzekere tijd die gaat komen, klinkt er al een lied. Een lied van geloof. Een lied wat spreekt van vertrouwen in God. Het is een profetisch lied dat geboren wordt in de donkerste nacht. Maar eigenlijk al uitkijkt, het is een vergezicht, naar de eerste glans van de eerste morgen. En daar eindigt het boek Habakuk, hoofdstuk 3. Niet met verklaringen, maar met aanbidding. Niet met begrijpen, maar met vertrouwen. Niet met wat hij ziet, maar wie hij kent. De Heere God, de Allerhoogste. Habakuk eindigt hier als een mens die nog steeds midden in die spanning zit. Maar die toch zegt, en dan begin ik te lezen vanaf vers 17. Al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen, al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallen zijn, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die der hinden. Hij doet mij treden op mijn hoogte. En dit is geen goedkope blijdschap. Dit is geen opgepoetst optimisme. Dit is geen geloof wat de werkelijkheid ontkent. Habakuk zegt ook niet, hè? Die berg is helemaal weg. Die weg is helemaal glad gestreken, dat zegt hij niet. Habakuk zegt hier, de Heere God heeft mijn voeten veranderd. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde, zodat ik midden op steile hellingen ga ontdekken dat Gods kracht groter is dan mijn zwakheid, dan mijn moeilijkheden. We kijken vandaag door een drieluik. Allereerst gaan we kijken naar Israël, bezien door het beeld van de hinde. Vervolgens gaan we kijken naar de Heere Jezus als de ware hinde van de dageraad. En tot slot gaan we kijken naar de toepassing op ons eigen leven. Maar laten we beginnen met de vraag, waarom gebruikt Gods woord hier eigenlijk het beeld van de hinde? Het precieze antwoord kunnen we er natuurlijk niet geven, we zijn God niet. Maar we kunnen ons wel afvragen van, waarom zou hij dat doen? Waarom bijvoorbeeld geen leeuw, of een adelaar, of een strijdpaard? Nou, nogmaals, helemaal zeker weten doen we dat niet, maar ik denk omdat de hinde iets laat zien wat gewoon heel dicht bij het geloof ligt. Een hinde leeft niet door kracht of geweld, ze overleeft ook niet door te overheersen over anderen, maar ze is kwetsbaar, afhankelijk, waakzaam. En de hinde heeft ook iets heel bijzonders, want de Heere God heeft haar toegerust met voeten voor moeilijk terrein. De voeten van de hinde die zijn gemaakt voor die weg, speciaal voor dat moeilijke terrein. Een hinde kan gaan waar andere dieren struikelen, over hoge rotsen, smalle paden, op plaatsen waar die afgrond angstvallig dichtbij is. En dat is geen gemakkelijke weg. De hinde komt op plaatsen waar de omstandigheden ook moeilijk zijn. En dat is precies de situatie waar Habakuk aan het einde van zijn boek over schrijft. We lezen nog één keer vers 17. Al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen, al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallen zijn. De profeet Habakuk neemt ons mee naar een situatie waar eigenlijk alle zichtbare tekenen van Gods zegen, we hebben het er net over gezongen, lijken te ontbreken. De vijgenboom bloeit niet, de wijnstok draagt geen vrucht, de opbrengst van de olijfboom valt tegen, de akkers leveren geen voedsel op en de stallen zijn leeg, er is geen vlees meer. Alles wat zekerheid biedt valt weg, voedsel, inkomen, controle, voorraad. En dit is geloof op zijn zwaarste. Niet wanneer alles mee zit, wanneer we al die zegeningen ontvangen. Maar juist wanneer alles wegvalt. Maar ondanks dat klinkt er een veelzeggend woord. Het is maar een klein woordje. Vers 18. Nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. Ik zei het net als een heel klein simpel woordje. Maar dat maakt hier het verschil. Nochtans. Dus ondanks alles, ondanks alle onheil, ondanks alle onzekerheid, dreiging en angst, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. Wauw. Niet omdat de leegte geen pijn doet, hè? Ook niet omdat Habakuk alles begrijpt, maar omdat God zelf zijn kracht is. En dat is een belangrijk verschil. Als ik kijk naar mijn eigen gebedsleven, dan vraag ik, Heer, haalt u maar alsjeblieft mijn problemen weg. Heer, neemt u deze berg toch weg? Deze moeilijkheden. En soms doet God dat ook. De schepper van hemel en aarde, die kan deuren openen. God kan genezen, hij kan bevrijden. God kan een situatie doen keren. En daar mogen we ook echt voor bidden. Dat is gewoon goed. Maar soms, op andere momenten, geeft God iets anders. Soms neemt hij die berg niet weg, maar geeft hij voeten om die moeilijkheden te trotseren, om die berg te trotseren. Soms verdwijnt die spanning niet meteen, maar geeft God juist kracht om te blijven staan. En soms wordt het niet plotseling volle dag, maar leert God ons lopen in het opkomende licht. En laten we eerlijk zijn, dat is best spannend. En dan komt het aan op geloof, op vertrouwen, doorgaan ondanks de omstandigheden. Misschien nog niet weten hoe de hele weg loopt, maar wel de volgende stap zetten met God. En dan moeten we niet doen alsof we alles zelf aankunnen, alsof we de hele wereld aankunnen. Maar gewoon belijden. Vers 19. De Heere, Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die der hinde. Hij doet mij treden op mijn hoogte. Laten we beginnen met te kijken naar Israël als beeld van de hinde. Israël is in de Bijbel geen groot en machtig volk dat door eigen kracht overeind blijft. De Heere God zegt het zelf ook in Deuteronomium 7, vers 7. Niet omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Heere zich aan u verbonden en u uitverkoren. En dan komt het, veeleer zijt gij het kleinste juist van alle volken. Israël is geen leeuw onder de natieën. Israël is eerder als een hinde, kwetsbaar, bedreigd, opgejaagd, maar, heel belangrijk, wel door God bewaard. Denk hierbij aan Egypte. Israël leefde daar in de nacht van slavernij. Het volk ging gebukt onder de zweep van Farao, onder het zuchten van de arbeid. Menselijk gezien was er ook voor Israël geen toekomst. Als daar Farao had gelegen, dan hadden alle jongetjes, waren alle jongetjes verdronken in het water van de Nijl. Dan was er voor Israël geen nieuwe morgen. Maar God hoorde de jammerklacht van zijn volk. En na de nacht van Egypte kwam de dageraad van de uittocht. Niet omdat het volk zichzelf bevrijdde, maar omdat God zijn volk bij de hand nam. Zijn beschermende hand. Laten we ook de woestijn niet vergeten. Het volk ging door een gebied waar geen voorraad was. Er waren geen akkers, er waren geen wijnstokken. Ze hadden ook geen vaste woonplaats. Israël moest leren leven van het door God gegeven hemelse brood. Manna, voor één dag. En je kon het ook niet bewaren. Er kon geen voorraad worden aangelegd. De volgende dag was het bedorven. En zo leerde God het volk om niet te leven van zekerheid in voorraadschuren, maar volledig op Gods trouw te vertrouwen. En dat elke dag opnieuw. Dat is best een oefening hoor. De Heer God gaf ook geen kaart waarop elke bocht stond ingetekend. Dat was ook niet nodig. De Heer God gaf een wolkkolom, hij gaf een vuurkolom. Genoeg richting, genoeg licht voor de volgende stap. En niet verder dan dat. Ik moest ook denken aan de ballingschap. Jeruzalem was verwoest, de tempel lag in puin. Eigenlijk de toekomst leek helemaal verdwenen. Maar zelfs de nacht van ballingschap kon Gods belofte niet doven. Al eeuwen eerder had de Heer gesproken over een licht dat zou opgaan voor zijn volk. Jesaja 9, vers 1. Sorry. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht over hen die wonen in een land van diepe duisternis. En er straalt een licht. Dus Babel was niet het einde, beslist niet. God liet zijn volk niet verdwijnen in de nacht. Na oordeel kwam ontferming. Na ballingschap kwam terugkeer. En de geschiedenis van Israël laat ons eigenlijk zien hoe God met zijn volk omgaat. Hij maakt het niet altijd groot in de ogen van de wereld. Hij geeft het niet altijd een makkelijke weg. Maar God bewaart zijn volk. En hij draagt het en beschermt het. Hij geeft zijn volk voeten om door te gaan. Israël is als het ware als een hinde. Een klein, kwetsbaar volk tussen machtige volken. Soms jagend naar water, soms vluchtend door donkere dalen, maar nooit door God vergeten. Een volk dat uitziet naar de dageraad van Gods verlossing. En juist daarom is deze Bijbelse geschiedenis zo van Habakuk zo aangrijpend. Israël staat op de rand van een nationale ramp. De dreiging van Babel komt steeds dichterbij. En die storm hangt als het ware boven het land. Donkere wolken boven het land. De nacht staat voor de deur. En juist dan gaat Habakuk zingen. Niet wanneer de velden weer groen zijn, niet wanneer de vijand verslagen is, niet wanneer die toekomst veilig voelt. Nee, terwijl de crisis nadert, klinkt al zijn geloofsbelijdenis. Nog één keer, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. En zo wordt echt geloof zichtbaar wanneer vreugde in de Heer stand houdt. Zelfs in moeilijke omstandigheden. En dat mogen we ook voor onszelf toepassen. Op het moment dat het moeilijk is dat we de Heer gaan loven, aanbidden. Ik geloof dat die vreugde wederkerig is. Dat Gods vreugde dan ook weer over ons neerdaalt. En dan volgt dat prachtige beeld. Vers 19. De Heere, Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die der hinde. Hij doet mij treden op mijn hoogte. Het is alsof Habakuk namens heel Israël liet bidden. Heer, als de velden leeg worden, Als de oogst verdwijnt, als de stad wankelt, als de toekomst donker wordt, geef ons dan niet dat de bergen verdwijnen, maar geef ons kracht, geef ons souplesse om eroverheen te gaan. Geef ons niet eerst een andere toekomst, maar leer ons bovenal om op u te vertrouwen. Want de God die de dageraad brengt, is ook de God die zijn volk door de nacht draagt. De Bijbelse lijn die stopt niet bij Israël. Ze loopt veel verder nog en veel dieper naar de Heer Jezus. Want boven Psalm 22 staat dat wonderlijke opschrift, vers 1. Voor de koorleider op de wijze van de hinde van de dageraad. En deze psalm begint met de woorden die de Heer Jezus aan het kruis heeft geroepen. Psalm 22 vers 2. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Dit is de diepste nacht van menselijke pijn. Niet alleen de nacht van spijkers, spot en doornen, maar de nacht van verlatenheid. De Zoon van God hangt aan het kruis. De duisternis valt en Jezus roept, Psalm 22, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als er ooit iemand geweest is die liep als de hinde van de dageraad, dan was het onze Heer Jezus. Niet toen de menigte Hosanna riep, niet toen de mensen hem bewonderden, naar hem opkeken toen hij allerlei wonderen en tekenen deed, maar toen de nacht viel in Gethsemane. Toen zijn ziel zeer bedroefd was tot de dood toe. Toen zijn vrienden sliepen terwijl hij waakte. Toen Judas kwam, toen de soldaten hem grepen. Toen Petrus hem verloochende. Toen Golgotha langzaam maar zeker dichterbij kwam. De Heer Jezus vluchtte niet. Hij dwong zijn weg niet af met geweld. Hij kwam niet als een roofdier dat verslindt. Jezus, onze Heer, kwam als het lam van God. En tegelijkertijd als de hinde van de dageraad, kwetsbaar, gehoorzaam, altijd de weg volgend die de Vader voor hem had uitgestippeld. En het was een ontzettend zware weg. Een weg vol lijden, vol eenzaamheid ook. Maar Jezus week niet terug. Iedere stap die Jezus zette ademde liefde. Iedere stap was een daad van gehoorzaamheid. Iedere stap betekende vrijwillige overgave aan God de Vader. En Jezus ging door. Tot het bittere eind. Iedere stap bracht hem dichter bij het kruis. Dichter bij onze schuld. Dichter bij onze verlorenheid. Wij zeggen wel eens dat de Heer Jezus altijd bij ons is. We zingen het ook. Heer, u bent altijd bij mij. En dat is ook zo. Dat heeft Jezus zelf beloofd. Zelfs in de donkerste nacht is Jezus bij ons. Maar het gaat hier nog veel verder. Het gaat veel dieper. Jezus staat niet alleen naast ons in het donker. Hij ging zelfs de nacht in, die wij niet konden dragen. Jezus draagt niet alleen onze pijn met zich mee, hij heeft ook onze zonde weggedragen. Hij werd verlaten omdat iedereen die in hem gelooft, nooit en te nimmer door God de Vader verlaten hoeft te worden. En daarom is de Heer Jezus de ware hinde van de dageraad. Niet omdat hij zwak was in zichzelf, maar omdat hij vrijwillig de weg van kwetsbaarheid koos. En hij bleef gaan. Net zolang tot hij zei, het is volbracht. Het is volbracht. De dageraad breekt het duidelijkst open bij Jezus' opstanding. Daar wordt die dageraad het meest zichtbaar. Vroeg in de morgen gaan de vrouwen naar het graf. En de nacht rust nog zwaar op hun hart. Verdriet, verwarring en verloren hoop gaan met hun mee. En onderweg leeft die ene vraag. Wie zal voor ons de steen wegrollen? Maar ja, wanneer ze aankomen is de steen al weggerold en het graf is leeg. En dan klinkt de boodschap die de wereld veranderde. Matteüs 28 vers 8 staat, hij is hier niet, want hij is opgewekt. Gelijk hij gezegd heeft, kom ziet de plaats waar hij gelegen heeft. En daar begint de nieuwe morgen van het koninkrijk. Sinds die morgen heeft de nacht niet meer het laatste woord. Op dit moment leven wij nog tussen de dageraad en de volle dag. Zeg maar tussen de eerste stralen van het licht en de volle middagzon. Het licht is verschenen, maar de dag is nog niet volledig doorgebroken. De dag waarop God echt werkelijk alles nieuw zou maken. Christus is opgestaan, maar wij kennen nog verdriet. De dood is overwonnen, maar ja, we staan nog bij graven. De macht van de zonde is gebroken, maar de strijd is nog niet voorbij. Onze toekomst ligt vast, maar de weg ernaartoe, ja, die voert nog soms over steile hoogten en smalle paden. En juist daarom spreekt het beeld van de hinde zo aan. Een hinde die wacht niet tot de zon hoog aan de hemel staat. Ze zet haar voeten al in het eerste licht. In het eerste licht. En dat spreekt van hoop, dat spreekt van vertrouwen. Dus niet wachten tot alle vragen verdwenen zijn. Niet wachten tot echt alle bergen zijn verplaatst. Niet wachten tot we denken, nu ben ik sterk genoeg. Nu kan ik het wel aan. Maar gewoon wandelen in het licht dat Jezus al doen heeft opgaan. Wandelen als de hinde. Ja, praktisch gezien betekent dit dat we onszelf ook niet groter voordoen dan we zijn. Niet doen alsof we geen rotsen zijn. Alsof we dat ontkennen. Ontkennen dat de weg soms moeilijk is. Maar ook niet blijven liggen alsof God afwezig is. Dat we helemaal niet in actie komen. Want geloven betekent niet dat de rotsen altijd verdwijnen. Het geheim van de hinde is niet dat de berg altijd maar verdwijnt, die moeilijkheden. Maar het geheim is dat ze even leren lopen op de berg. Op God vertrouwen betekent dat we stappen in geloof zetten. Dat we de volgende stap zetten. Ook wanneer de Heer slechts een klein gedeelte van de weg laat zien. Ook wanneer hij ons niet verder laat kijken dan de volgende stap. Toch, nochtans, stap voor stap verder gaan. Vertrouwend op de God die dragen kan, die de weg kent. En die voeten geeft als de hinde. Habakkuk zegt ook niet dat die bergen verdwijnen. Hij weet, hij ziet die donkere wolk al hangen. Hij weet dat het moeilijk gaat worden. En toch zegt Habakkuk vol vertrouwen in vers 19, de Heere, Heere is mijn kracht. Ik zou het graag anders zien, maar God geeft ons ook niet altijd een andere weg. Soms moeten we wel door die moeilijkheden heen. Maar God geeft wel de kracht om die weg te gaan. En daarom mogen we leren van Israël in de woestijn, wat Israël in de woestijn moest leren. Niet leven vanuit de voorraad van morgen, maar uit het manna van vandaag. Uit hetgeen wat de Heer vandaag geeft. Leven in het licht van de dageraad die is aangebroken. Maar goed, nu even concreet. Misschien is uw leven op dit moment als een steil bergpad. U kijkt misschien vooruit en u ziet vooral moeilijkheden. U vraagt om genezing of herstel of verandering in een moeilijke situatie. En dat kan, want het leven is gewoon niet altijd makkelijk. En dan blijkt het antwoord uit te blijven. Maar dan mag u met vrijmoedigheid bidden. Heer, neemt u alstublieft deze berg van me weg. Maar voeg er dan ook dit gebed aan toe. Heer, mocht u deze berg vandaag niet wegnemen, geef me dan de kracht om de volgende stap te zetten. Maak dan mijn voeten als die van de hinde, zodat ik verder kan gaan waar u mij leidt. Dat ik uw weg mag volgen, stap voor stap. En tegelijkertijd mag u dan dit proclameren, vers 42, Psalm 18, 32 en 34 bedoel ik. Die God die mij met kracht omgort en mijn weg effen maakt, die mijn voeten maakt als die der hinde en mij op grote hoogte doet staan. Dus niet doet vallen, maar doet staan. Misschien maakt u zich zorgen over de toekomst, over uw gezin, over uw familie, uw gezondheid, misschien werk, de financiën, gemeentezaken of brede problemen in de wereld. Maar dan hoeft de vraag niet te zijn hoe u de komende 10 jaar moet doorkomen. Die last heeft God niet op uw schouders gelegd. In Matthäus 6, vers 34 staat: maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Kijk, wij weten niet hoe de situatie over 10 jaar is. Dus met alle mogelijke lange termijn scenario's hoeven we ons niet bezig te houden. Dat is een beetje tegen mijn aard in, moet ik zeggen, want ik ben risicomanager van beroep. Dan moeten we juist wel denken van kanske impact. Wat als dit, wat als dat. Maar eigenlijk werkt het niet. We kunnen toch niet zo lang vooruit kijken. En dat wil trouwens niet zeggen dat we niet ons verstand moeten gebruiken. Maar de vraag van het geloof is: Heer, wat is de volgende stap die u vandaag van mij vraagt? Wat is de volgende stap die u van mij vandaag vraagt? En dat is eigenlijk al voldoende. En in vertrouwen mogen we dan onze zorg bij hem neerleggen. We hoeven niet weg te kijken, geen struisvogelpolitiek. We kijken onze zorgen aan. We geven het aan de Heer en vragen: Heer, wat is de volgende stap die u vandaag van mij vraagt? En dan komt het ook goed. Misschien dat u zich meer herkent in Psalm 42. U ervaart vooral dorst, gemis. Misschien echt een schreeuwend verlangen naar God. Psalm 42, vers 2. Gelijk een hinde die naar waterbeker smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Als u deze dorst naar God herkent, en ik hoop eigenlijk dat we dat allemaal herkennen, maar dan mag u weten, geestelijke dorst is een kostbaar teken van Gods werk in uw hart. Het is een kostbaar teken wat God in uw hart hebt gelegd. Dat verlangen komt namelijk niet uit onszelf. De Heere God wekt dat verlangen op in ons hart. En hoe beter en hoe meer wij de Heere God leren kennen, de Heer leren kennen, hoe meer we naar hem gaan verlangen. Zoals een hinde verlangt naar water, zo verlangt Gods kind naar de enige ware levende God. Het is gewoon een logisch gevolg. Levend geloof, ja, dat schreeuwt als het ware naar Gods nabijheid. Heer, ik wil bij u zijn. Een kind van God die blijft naar hem zoeken, die blijft naar zijn nabijheid verlangen. Blijft luisteren naar zijn stem. Die kan daar als het ware geen genoeg van krijgen. Een kind van God, en dit is een belangrijke, zoekt dus niet alleen naar Gods gaven, maar verlangt boven alles naar God zelf. Want wie de Heer echt hebt leren kennen, ja, die kan hem gewoon niet meer missen. Ik zeg wel eens, probeer het verlangen ook niet weg te stoppen. Want er blijft als het ware een leegte achter. En een leegte schreeuwt om vervulling. En ik geloof daarom laten zoveel mensen zich vullen met allerlei wereldse dingen. Helaas ook christenen. Die dingen geven misschien kortstondig geluk. Een kort moment van geluk. Maar ze kunnen de dorst van onze ziel niet lessen. Uiteindelijk laten die wereldse dingen mensen leeg en gebroken achter. Ze roven onze rust, ze verstoren vrede, ze ondermijnen vreugde. En ze nemen de vrijheid weg, zelfs gezondheid. En in sommige gevallen kunnen ze zelfs het leven kosten. De wereld neemt de dorst ook niet weg. Het geeft misschien een kortstondig geluk, maar het neemt de dorst ook niet weg. Sterker nog, ze vergroot die leegte alleen maar. Want ons hart is geschapen voor God. En het komt pas echt tot rust, we vinden pas echt rust, wanneer het rust in de Heer Jezus, in hem. Breng die dorst daarom niet weg van God, maar vertel hem wat er leeft in uw hart. Leg uw verlangen bij hem neer. Heer, ik wil meer en meer van u proeven. Ik wil u elke dag ontmoeten. Er staat in uw psalm, proef de goedheid van de Heer. Ik wil het gewoon proeven. Net als een chocolaatje die je op je mond legt en daar even stil van geniet. Zo mogen we ook van Gods woord genieten, van zijn aanwezigheid. Want de God naar wie we verlangen is dezelfde God die dat verlangen ook in ons hart heeft gelegd. Dus hij zal zich laten kennen. Hij zal zijn aanwezigheid laten merken. Hij zal tot ons spreken. Hij zal ons vervullen met wie hij is. Misschien herkent u zich meer in Hooglied. U hebt misschien het idee dat u zelf die afstand naar God moet overbruggen. Die neiging hebben we denk ik allemaal. Hè, dat we dingen moeten doen om God te pleasen als het ware. Dat u hem moet zien te bereiken. Door goede dingen te doen. Of dat u hoog genoeg moet klimmen. Maar dan klinkt de stem van God in Hooglied 2, vers 8. Hoor mijn geliefde. Zie, daar komt hij. Springend over de bergen. Huppelend over de heuvelen. Mijn geliefde is als een gezel of het jong van een hert. Kijkt u eens goed naar dat beeld. Niet de bruid klimt over de bergen. Niet de bruid overbrugt de afstand. Niet de bruid komt naar haar geliefde toe. Nee, de Heer komt zelf naar haar toe. De Heer nadert. En dan dit beeld. Probeert u dit eens voor u te zien. Onze Heer, springend over de bergen, huppelend over de heuvels. En geen hindernis houdt hem tegen. Zo is onze Heer. Wat wij niet konden overbruggen, de afstand tussen een heilig God en zondige mensen, heeft de Heer Jezus voor ons overbrugd. De kloof die wij nooit konden dichten, de schuld die wij nooit konden betalen, Jezus, de Zoon van God, is afgedaald. Hij is naar ons toegekomen. Vanuit de hemel naar de aarde. Vanuit heerlijkheid naar vernedering. Vanuit het licht naar de duisternis van Golgotha. En daarom leven wij als mensen van de dageraad. Niet omdat wij de weg naar God hebben gevonden, maar omdat hij ons eerst heeft gezocht. Niet omdat wij naar hem zijn opgeklommen, maar omdat de Heer Jezus naar ons is afgedaald. Wat wij zelf nooit konden bereiken en nooit zullen kunnen bereiken, heeft Christus uit genade tot stand gebracht. Maar wat betekent dat nou voor morgen, wanneer ja, deze dienst voorbij is en de verdere dagen? Nou, in de eerste plaats dat we niet hoeven te wachten tot alles helder is. We mogen beginnen in het eerste licht. Wanneer zorg u wakker houden, dan zegt u gewoon hardop, Heer, u bent mijn kracht. Geef mij voeten voor deze dag. Wanneer u moe bent van wachten, Heer, ik vertrouw op u. Want ook in de schema leert u mij lopen. En mocht u onverhoopt een keer struikelen, en dat is natuurlijk niet de bedoeling, genade is geen vrijbrief, maar mocht het dan toch een keer proberen, vlucht dan niet weg van Jezus. Maar ga juist naar hem toe, beleid u zonde, toon berouw en vraag de Heer om vergeving. De Heer Jezus ging door de diepste nacht. Hij droeg de diepste verlatenheid. Hij overwon de dood, halleluja. En hij deed het voor u en hij deed het voor mij, zodat wij nooit meer door God verlaten hoeven te zijn. En daarom leeft zijn gemeente niet uit eigen kracht, maar uit genade. Niet hoogmoedig, niet moedeloos ook, maar nederig, hoopvol, een volk van de dageraad. Mensen die de nacht serieus nemen, maar haar niet aanbidden. Mensen die niet alles begrijpen, maar wel weten aan wie we ons mogen vasthouden, aan de Heere God. En laten we niet vergeten, en dat is heel belangrijk, dat is, hou vast ook, de dageraad is niet het eindpunt. Zij kondigt de volle dag aan. En er komt een dag waarop de schemer voorgoed verdwijnt, dan wordt geloof aanschouwen. Dan wordt dorst verzadigd. Dan zullen Gods kinderen wandelen in het volle licht van de Heer. En tot die dag zeggen wij met Habakuk, al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen, al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallen zijn. En dan volgt het ene woordje weer. Nochtans, ondanks alles, en dat is onze houding, zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. Want, vers 18, of 19, sorry. God, de Heer, is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinde. Hij laat mij over bergen gaan. Amen.